Vamos agora estupendo na cama de zinho uit de 67ste psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 67. De wolken zullen u beleiden, o God, u loven al te samen. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm verhaarde, die hij veilig leidt. Het is uit Psalm 67 en daarvan het tweede vers. Verder uit Gods heilig woord, u wenst een woord te lezen, dat kunt u opgetekend vinden. In het derde boek van Mozes, Leviticus. En daarvan het 25ste kapitel, te beginnen bij vers 38. Leviticus 25, erf. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de avondstond van deze werkdag nog met elkander aan de plaatsen des gebeds, afgezonderd van de wereld, om nog een ogenblik onder uw getuigenis ons te mogen bevinden, dat we door uzelf afgezonderd mochten zijn. En als het nog nooit gebeurd is, afgezonderd mochten worden van een wereld die in het boze ligt en van een verderf waarin we ontvangen en geboren zijn, getrokken met de koorden van uw eeuwige liefde, maar ook gekocht en verlost door het dierbare bloed des lams, om teruggebracht te worden in de gemeenschap met God, waar we onszelf en uitgezondigd hebben, maar waar we in terug kunnen komen door die verlosser die tot Sion gekomen is, die met zijn harteborg geworden is om tot God te genaken, die de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem, en die zichzelf en openbaart en verheerlijkt als de enige, maar ook als de volkomene zaligmaker, die zalig maakt al degenen die door hem tot God gaan. Ge mocht uw getuigenis in de avond nog willen openen, en dat we naar de zin en mening van uw goddelijke geest, maar ook naar het hart van Jeruzalem, nog een enkel woord tot stichting mochten spreken. We zijn in alle stijlen diep afhankelijk van u en van de invloeden van uw heilige geest. Maar gij hebt in uw woord gezegd, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van God beheren, die mildelijk geeft en die nooit verwijt. Bij u is een volheid die nooit uitgeledigd kan worden, een fontein die springt tot in het eeuwige leven. En u mocht ge met innerlijke ontferming over ons samen bewogen, ons in de avond nog willen gedenken. Ge weet wat de mens is, maar ook wat er van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten, en dat we stof van jongs af zijn geweest. Dat ook in ons midden de wonderen van uw almacht en vrijmacht nog verheerlijkt mochten worden. Dat we nog verblijd mochten worden door uw daden uit het eenzijdige van uw goddelijk en eeuwig welbehagen. Bij ons zijn er geen redenen, wel om ons te verwerpen en om voor eeuwig afscheid van ons te nemen. Maar gij hebt van eeuwigheid de redenen uit uzelf genomen. Wil het ook in dit avontuur in ons midden, maar ook in ons hart nog openbaren. Wil ons samen door uw daden nog verblijden. Wees in Christus voor ellendigen nog een alles vervullend God, maar ook een verrassend God, waar het van onze kant nooit meer meevallen kan, maar van Gods zijde, dan is er een ruimte voor een mens die hier geen ruimte meer vinden kan, en nog opening voor een ziel waar alles voor gesloten is. door de zonde veroordeeld, door de wet verdoemd en door Gods recht verworpen. Gedenk in den Zoon uw eeuwige liefde, dat uw woord in dit avontuur nog een ingang in ons arme harten mag vinden, dat het nog tot een eeuwige winste en tot een eeuwige zegen voor ons arme zielen mocht zijn, dat nog wat gebeuren mocht, dat de eeuwigheid zou kunnen verduren. En dat we deze plaatsen mochten verlaten, dat we met Jacob konden zeggen, het was een huis Gods en een poort des hemels. O, wat zou het een wonder wezen. Gedenk dan nog naar het welbehagen tot uw volk. Verkwik uw erfdeel, die moed en mat geworden zijn. En versterk het overige wat sterven zou. En wil de landpalen van uw kerk nog uitbreiden. Ook onder kinderen en kleinkinderen. En dat uw wonderen nog tot een gedachtenis gesteld mochten worden. Wat ziek is en krank is en nabij de verdwijning, in de verschillende ziekenhuizen verpleegd en verzorgd. We dragen ze op aan uw troon, sterk die moeder in de zwakheid. En ondersteun ook een vader die geopereerd is in deze week. In al zijn pijn en smarten mocht ge nog nabij zijn. En ge mocht ook deze weg ook voor zijn zielen nog willen zegenen tot een eeuwige winste. De weduwen en wezen en weduwenaars mocht ge nog sterk en ondersteunen. Ge mocht des ontfermens nog gedenken, ook aan alle rouwdragenden in ons midden, dat ze nog door heil verheven mochten worden. Wil ook aan die oude broeder met zijn echtgenoten, die zijn kinderen nog bezoekt voor enkele weken, wil ook hun in de avond van het leven nog gedenken met die hoeder tierenheden kronen als een rondas. En ons nog sterk en ondersteunen naar ziel en lichaam beiden, opdat uw kracht in zwakheid volbracht mocht worden. En het einde van dit samen zijn mocht zijn tot de verheerlijking van uw doorluchten en driemaal heilige naam in de verzoening van al onze misdaden om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toebereid, toegerust. Het derde en het vierde van Psalm 40. Thank you. en ons overdenken voor deze uren kunt ge bij vernieuwing vinden in het boek van Job, in het 19e kapitel, het 25e vers. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Tot dusverre. We hebben de vorige maal, geliefden, stilgestaan bij het grote voorrecht dat de Heere aan zijn knecht Job had geschonken. Aan die knecht die beproefd is geworden, zoals er op de wereld onder Gods kinderen maar weinig mensen beproefd zijn geworden. De Heere die heeft die man in de handen van de Satan overgegeven, dat hij toegestaan werd om hem alles te ontnemen wat de Heere hem in zijn leven had geschonken. Al zijn kinderen en al zijn bezittingen en het ergste van alles, dat was dat onder de toelating de duivel hem plagen kon en benauwen kon en van alle kanten zijn zielen maar verwoesten. Daarbij die Job, die is aangetast, niet alleen met de ziekte van melaatsheid, maar zoals we uit verschillende teksten waar kunnen nemen, hij is bezocht met een soort van melaatsheid, wat het ergste was dat er onder die ziekte op de wereld gevonden kon worden. Alleenlijk heeft de Heere gezegd, verschoon zijn leven. Dus, de duivel die kon die man toch niet vermoorden. Een bewijs dat hij het wel doen kan wanneer de Heere hem toestemming ervoor verleend had. En dan zijn vrienden die dachten dat er een bijzondere zonde hem aankleefde, dat hij de zonde bedekte. Zijn vrienden die dachten, het lijkt er wel naar dat die Job niet anders als een huichelaar is. Zo ver kwam het. En het allerergste in zijn leven dat is geweest, dat de Heere hem geen antwoord gaf. Dat de Heere zijn aangezicht voor hem heeft verborgen. Dus als je dat nu alles samen neemt, dan moet je zeggen, waar zal er ooit op de wereld een kind van God geweest zijn die door zulke diepten heeft gemoeten als die man. En toch, mijn geliefden, daar zijn voor die Job momenten in zijn leven geweest dat hij zijn hoofd uit de gebreken mocht opheffen. Daar zijn ogenblikken geweest dat dat wereldoverwinnend geloof zo krachtig in zijn zielen was en zo duidelijk dat hij in onze tekst zegt want ik weet, mijn verlosser die leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. We hebben de vorige maal erbij stilgestaan, wat een voorrecht het is om door de genade Gods een geheiligde kennis van de hemel te mogen ontvangen. Een kennis die niet in ons hoofd zit, maar een kennis die in ons hart geworteld is. En nu vanavond wensen we iets te zeggen over hetgeen wat die Job gezegd heeft. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En daar kunnen we wel opmaken en hebben we grond om te zeggen dat het geloof, dat is een persoonlijke zaak. En dat dat geloof zo anders is als een historisch geloof en zo geheel anders is dan een beschouwende kennis. Het geloof dat is en dat blijft een gave Gods. Duizenden mensen die zeggen, geloof maar. En we weten allemaal dat ongeloof, dat dat de grootste zonde is. Om God te mistrouwen en te wantrouwen. Maar wat dat geloof nu zelf betreft, dat moet ons bij de aanvang geschonken worden en dat moet bij de voortgang door Gods geest in onze harten bevestigd worden. Dat is het zaligmakend geloof. Dat geloof dat ook bestaat in kennis. Door zijn kennis staat er in Jesaja 53, zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. En wanneer Gods volk met geloof bedeeld wordt, dan zullen ze ook weten waarin dat geloof bestaat. Dat zal voor die mensen geen vreemde zaak blijven. Want we lezen in Psalm 25 dat de verborgene dingen die zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde voor ons onze kinderen. Maar daar staat ook dat die verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Nu was dat geloof door Gods geest gewerkt in het hart van Job. En hij spreekt hier ten eerste van een verlosser. In de tweede plaats spreekt hij van een verlosser die leeft. En dan in de derde plaats, in de toe-eigende daad, dan zegt een mijn verlosser. En die drie woorden, die houden zeer veel in. We zouden wel kunnen zeggen, die woorden, die houden eigenlijk alles in. Ten eerste spreekt Job hier van zijn verlosser. En die verlosser is de Heer Jezus Christus. In Psalm 49 staat er dat niemand zijn broeder immer meer zou kunnen verlossen. En dat een goddelijke rantsoen niet zou kunnen geven. Een mens die is in een staat gekomen dat een God niet meer geloven kan. Wel de duivel geloven. Maar God geloven en in God geloven, dat is voor de mens van nature een onmogelijke zaak. Een mens die heeft zichzelf in paradijs moed en vrijwillig van al die schatten en van al die gaven waar God hem mee versierd heeft, daar heeft hij zichzelf moedwillig van beroofd. En het ergste is, geliefden, het ergste is dat we daar geen smart over omdragen, dat we daar geen traan over in onze ogen kunnen krijgen. Dat is het ergste. En dat de mens als in een beeld zomaar over de wereld gaat, dat de mens eigenlijk zomaar leeft als een plant. Levenloos, behoefteloos, vruchteloos en goddeloos. Daar is bij de mens van nature de minste betrekking en de minste begeerte naar God. Daar staat in Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En als er dan op aankomt, dan moet de mens zeggen, geen mens. Geen mens. En we hebben niet verder te gaan als onszelf. En we hebben niet verder te gaan als onze kinderen en onze kleinkinderen en alles wat we rondom ons zien, dan hebben we meer als genoeg. Een mens die leeft zomaar voort zonder God en zonder Christus. En we hebben een verbond gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel, en onze wegen die houden de dood vast. En dat zal nu nooit veranderen, tenzij dat God het verandert. Is het niet verschrikkelijk? Ja, geliefden. Dat is zo verschrikkelijk. Dat die diepte van de mensenval, dat is nooit met geen woorden uit te drukken. En zoals we straks reeds zeiden, als zouden nu de mensen op de wereld, als zouden ze je nu $1 miljoen willen geven om daar eens enige bekommering over te krijgen, dan zou dat niet gebeuren, want dat is iets wat niet gekocht kan worden en wat niet genomen kan worden, maar wat ons uit genade van de hemel geschonken moet worden. Een mens die is in zulke banden en boeien, dat er van zijn kant nooit geen hoop en nooit geen verwachting meer is. Nooit. En we moeten maar niet denken, mensen, dat een ouderdom het beter zou maken. Dat moeten we niet denken. En dat het ons korter naar God zou brengen, vergeet dat ook maar. Want in het natuurlijke leven, het lichaam van een mens dat wordt zwakker, worden ook minder. Als je Prediker 12 leest, dan heb je het beste betreft wat je op de wereld krijgen kan. Tegen de hoogten vrezen, die door de vensters zien verdonkeren. De springhaan die wordt zijn eigen tot een last. De mens die gaat naar zijn eeuwig huis. En eigenlijk nergens geen beheer te meer in. Een mens die gaat overal tegenop zien. De waarheid die zegt in Prediker 12. Dat de lust die zal vergaan. En dat is nu een zaak, mensen. Dat komt in je leven allemaal zomaar vanzelf. Want als nu een mens die wat ouder wordt, daar eens over gaat denken hoe het vroeger was. Toen hij nog in de kracht van zijn leven was. En zijn bloedvaten nog vol waren. En nou wordt alles zomaar uitgedroogd en uitgeteerd. Men probeert zijn eigen wel een beetje op de been te houden. Vanzelf. Want die wil toch nog wel blijven leven in plek van te sterven. Maar het wordt allemaal even moeilijk. En het wordt allemaal even zwaarder. Daar zei vroeger eens een vrouw tegen meneer Rijssen. Van God bekeerd was die vrouw. Veel van God geleerd. Ze zei, weet je wat de kwade dagen zijn, waar de waarheid van spreekt. Ik zei tegen die vrouw, dat moet je zelf maar eens vertellen. Ze zei, dat zijn de lusteloze dagen. De lusteloze dagen. En dat is inderdaad mis. Geen lust meer. En daar zijn mensen in de kerk, ik ga over de wereld, zal ik maar laten rusten vanavond. Maar er zijn mensen in de kerk die de waarheid weten, laat ik dat zomaar eens uitdrukken, die onder geen andere waarheid zouden willen gaan, omdat ze overtuigd zijn dat dat de waarheid is. En die tot een zeker einde, als er mensen zijn die er tegen opkomen, dat ze nog voor willen vechten. Werkelijk hoor. Er nog voor willen vechten. Maar wanneer het over de eigen staat en toestand gaat, dat ze zo onvatbaar zijn voor goddelijke dingen, dat je moet zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Slapende naar de eeuwigheid gaan. En zonder gevoel en zonder besef. Ik heb mensen wel eens horen zeggen voor de poorten van de dood, dat in vroeger dagen en jaren, dat ze zo ontroerd waren, als ze over dood en eeuwigheid hoorden praten, maar dat ze tegen me zeiden, het doet me nu niets meer. Het doet me nu niets meer. En er schrikt de mens ervan. Dan zegt men, is dat nu een mens die naar Gods beeld geschapen was, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid? Is dat nu het einde? Daar zijn mensen ook onder ons, werkelijk, die het zomaar afwachten wat er straks zal gebeuren als ze gaan sterven. En je moet vanavond maar niet zeggen, mensen, dat is te zwart getekend. Nee, want het is voor 100%, het is de waarheid. God de Vader heeft van eeuwigheid zijn welbehagen gehad in zijn Zoon. En in de volheid des tijds die Zoon gezonden op de wereld. En de Heer Jezus die is, zoals je dat leest in Romeinen 5, die is voor vijanden gestorven. Voor vijanden. En toch levend onder dat evangelie. En onder de verkondiging van dat evangelie gaat een mens door in zijn eigen weg en in zijn eigen pad. En alle mensen die zeggen dat nog niet, dat houden ze nog achter, maar in de grond van de zaak heimelijk, dan geeft de mens nog niet anders dan God de schuld. Werkelijk. Soms dan zeggen ze het, als God me niet bekeert, als de Heere niet komt, wat zal er dan met me gebeuren? Wat zal mijn einde dan verschrikkelijk wezen? Dat zeggen ze. Maar dan hebben ze eerst gezegd, als God niet komt. En een mens die beseft niet in zijn leven dat God gekomen is. God die is in paradijs gekomen om met Adam het verbond der werken op te richten. En wat was eigenlijk het doel van dat werkverbond? Dat Adam kracht van God heeft ontvangen om zichzelf te bevestigen in de staat waarin God hem geschapen had. Doe dat en gij zult leven. Als Adam het gebod gehoorzaamd had om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan was Adam blijven leven en dan was zijn geslacht ook blijven leven. Maar een mens die is ongehoorzaam geworden en die heeft Gods gebod vertrapt en verwaarloosd. Maar dadelijk na de verbreken van dat verbond der werken is het verbond der genade geopenbaard geworden. En het woord genade, dat zegt daar reeds, genade staat altijd tegenover schuld. Dus in de val is een mens een schuldig mens voor God geworden. Maar nu voor die schuldigen, daar staat in Psalm 68, en hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En als God de mens zijn ogen open doet, dan zal hem tot de conclusie komen dat een ellendeling is, werkelijk. een ellendeling. Maar dat de mens nu geen acht geeft op het evangelie. Paulus die zegt, het woord der zaligheid, dat is tot u gezond. En de Heere die loopt de mens in zijn leven achteraan. Als je zou vragen, man, vrouw, kind, hoeveel roepstemmen heb je in je leven al gehoord? Elke preek die een mens hoort, dat is een mogelijkheid om verkeerd te worden. Elke preek. Maar een mens die gaat er maar mee door. En het bloed des Nieuwe Testaments, dat wordt door een mens onrein geacht. En nu heb ik nog wat anders. En dat is dit. Dat het hart van een mens, dat is van nature vervuld met haat en vijandschap tegen God. Je leest in Genesis zelf dat zijn toren gingen bouwen in Babel. En dat opperste van die toren moest in de hemel reiken. Om zichzelf een naam te maken. En om straks God uit de hemel te bannen. En om zelf op die troon te gaan zitten. Dat lag er allemaal in opgesloten. En dat is nu de mens van nature. En als er nu op aankwam gemeente om zalig te worden, dat er aan één voorwaarde voldaan moest worden. En ik zal vanavond alleen dit maar noemen, één gebed, één traan, één zucht. Dan zal het nooit gebeuren, nooit. Want het is er niet. Het is er niet, mensen. Het zal er alleen zijn als God van den hemel uit vrije, soevereine genade het de mens gaat schenken. En nu blijft de verantwoordelijkheid voor een mens die blijft liggen. We willen daartoe totaal niets vanaf doen, mensen, totaal niet. Maar de soevereiniteit Gods, dat staat boven de verantwoordelijkheid van de mens. En daar zegt de waarheid, zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt. Maar het is des ontfermende God. En ik heb vroeger zijn oud kind van God horen zeggen, die diep in de 80 was. Hij zei, ik behoor niet meer tot de willers en tot de lopers, maar mijn enige hoop, dat is de ontferming van God. Dat was zijn enige hoop. Want de mens die komt met alles in de dood terecht, mensen. Maar dat God nu bewogen is geweest in zichzelf om een weg te openen waarvoor de mens geen weg meer is en geen weg meer was. En u kan een mens, die kan nog zalig worden met behoud en met verheerlijking van al de deugden en van al de volmaaktheden Gods. De kerk stinkt ervan in Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw vreden. Job die zegt hier, want ik weet, mijn verlosser leeft. We hebben vanavond u een gedeelte voorgelezen uit Leviticus 25. Een kostelijk stuk. Misschien zitten er mensen onder die gedacht hebben, ja, dat Oude Testament en al die wetten en al die verordeningen begrijpen er eigenlijk niks van. Dat is jammer genoeg. Dat is jammer genoeg, mensen. Dat zal wel een bewijs zijn dat we niets mee te doen hebben. Maar dat evangelie dat in Leviticus 15 geopenbaard wordt, die wet van de lossing onder het Oude Testament, dat allemaal heen wees naar Christus, naar die grote verlosser, die eenmaal naar luid van Jesaja 59 vers 20 tot Sion zou komen om de ongerechtigheden uit Israël weg te nemen. Daar wordt hier gesproken van een verlosser. En de eisen van een verlosser, van zo'n Hoël in het Oude Testament, wordt duidelijk in Gods woord verklaard. Je hebt vanavond uit dat kapitel gehoord dat een verlosser, dat moest een mens zijn die een nabestaande was van degene waarvoor hij optrad. Dat was een persoon wiens plicht het was om de bloedbreker, de dood van de verslagene te bewerken, te breken, tenzij dat ze in de vrijstad terechtkwamen. En zulke losser, dat was ook een mens die diegene die in de banden waren gekomen door armoede of door andere omstandigheden, dat die losser die mensen zou verlossen uit de staat waarin ze waren. En in bijzonder de weduwen wier man gestorven was. En een losser, dat was een persoon die terug moest geven hetgeen wat die mensen verloren waren. Maar die ook verplicht was en geroepen was om die weduwe te trouwen. En om de smaad van die weduwschap van die vrouw weg te nemen. En als je nu al die zaken bij elkander neemt, dan komen we tot de conclusie, mensen, dat dat allemaal in Christus te vinden is. Ten eerste dat die losser een nabestaande moest wezen. Die moest uit de familie wezen. Die moest uit het geslacht wezen. En de naaste die in dat geslacht was, die werd toegelaten om als losser op te treden. In de historie van Rut lezen we daar ook van. Boas die had er niet op tegen om die weduwe te verlossen, maar hij zei, er is er nog een nader. En die man die nader was, die moest eerst gevraagd worden. Want anders kon die Boas geen vrijmoedigheid krijgen om het te doen. Maar nu die nabestaande van Rut, die kon het niet. Die kon die vrouw ook niet trouwen, dat was onmogelijk. En die nabestaande, dat wijst ons naar de wet. Want de wet die is door de zonde krachteloos geworden. Die wet die kan ons wel verdoemen en wel verwerpen, maar die wet die kan een mens nooit meer behouden. Uit de werken der wet kan geen vlees voor God meer gerechtvaardigd worden. En een apostel die zegt duidelijk in Romeinen 4, niet degene die werkt, maar die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt een geloof gerekend tot gerechtigheid. En nu die losse, die nabestaande, voor Gods kerk hier op aarde, dat is de Heer Jezus. En hoe kon nu Christus losser worden? Dat kon alleen doordat hij uit de maagd Maria onze menselijke natuur aannam. Dat de mensen in alles gelijk werd, uitgenomen de zonde. Er staat dat in zijn broederen in alles gelijk moest worden. En dat was ook bij de hoge priester in het oude verbond zo. Dat moest er een zijn uit het huis en uit het geslacht van Levi en van Aaron. En anders mochten ze het priesterschap niet bedienen. En nu die losser, de Heer Jezus, die is uit de hemel gekomen. Maar die heeft ons vlees en bloed aangenomen. Die is onze één geworden. En die heeft dat vrijwillig gedaan. En met toegenegenheid gedaan. En die heeft dat met blijdschap gedaan. Die heeft die borgtocht voor die kerk op zich genomen. Uit liefde tot de deugden van zijn vader. Maar ook uit de noodzakelijkheid om de kerk die hij van zijn vader in de eeuwigheid had ontvangen, om met zijn harte voor die kerk borg te worden. Want een mens die kan van zijn kant geen penning, geen kwadrantpenning meer betalen voor al de schuld en voor al de zonde die er ligt. Er is een schuld die is toegerekend. En er is een verderf in wit in wat zij geboren is. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Een mens die kan uit en van zichzelf niet anders meer dan zondigen. En die kan niet anders meer dan schuld met schuld vermeerderen. De catechismus die zegt dagelijks de schuld vermeerderen. Of een mens die slaapt of dat hem waakt, dat is allemaal hetzelfde. Want er staat zelfs in Psalm 36 dat het kwaad dat is zelfs zijn overleg. Des nachts zelfs een overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen boze werken. Van mensen kant is dat alles afgedaan. Maar nu die zonen Gods, die heeft die natuur aangenomen, niet de persoon aangenomen, maar de menselijke natuur aangenomen, ziel en lichaam, om in die natuur te lijden en te strijden en om in die natuur aan het goddelijke recht volkomen voldoening te geven. zodat de hitte van Gods gramschap geblust, zodat God geen zonde meer ziet in Jacob en geen overtreding in zijn volk Israël. Wij kunnen van nature, vanwege onze staat en toestand, we kunnen voor God niet meer verschijnen. Want wie zal God zien en leven? En God die is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar die zonen Gods, die was waarachtig God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. Die heeft nooit geen erfzonde gehad. De ongerechtigheid van zijn volk, die is wel op hem aangekomen en op hem gewenteld geworden. Maar persoonlijk stond hij buiten de zonde van Adam. Hij heeft daarom ook met vrijmoedigheid in het midden van zijn vijanden gezegd: wie van u overtuigt mij van zonde? En de grootste vijand die Christus had, die hebben de mond niet open kunnen doen. Want daar was geen natte vinger op die Christus te leggen. Ze hebben in de 33 jaar dat hij geleefd heeft, hebben ze zoveel strikken voor hem gespannen. Ze hebben zoveel klemmen neergelegd om te vangen, dat ze toch iets konden vinden om hem te grijpen en om te veroordelen. Maar dat is nooit gelukt. Want de mens zelf, zondaar zijnde, kon voor anderen niet betalen. En u heeft die Christus, die heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volken die was met hem. Hij heeft op Golgotha uitgeroepen: het is volbracht. Het hoofd buigende de geest gegeven. En hij is met zijn kerk gestorven, met zijn kerk in het graf gegaan. Maar hij is ook met zijn kerk opgestaan. Want Paulus die zegt: hij is gestorven voor onze zonden. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En in de rechtvaardigmaking van Christus, daar ligt de rechtvaardigmaking van de gehanse kerken Gods in besloten. Dat wil niet zeggen dat al Gods kinderen de volle bewustheid daarvan omdragen in de zielen. Daar zijn er vele geliefden die in duisternis over de wereld zwerven. Al is het niet altijd zonder blijdschap. Daar zijn openingen en daar zijn verruimingen die God aan zijn volk komt te geven. Want in de wedergeboorte, dan wordt die gerechtigheid door Christus verworven, die wordt in beginsel daar al reeds toegepast. Op grond van die gerechtigheid wordt die kerk wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom, daar is niet één van Gods volk die zonder droefheid, maar ook niet zonder blijdschap over de wereld gaat. Daar zijn mensen met Heman die doodbrakende zijn. Van de jeugd aan doodbrakende. Maar heeft die man nooit wat anders gehad als doodbrakende? Heeft die man nooit wat anders gehad? Ja. Dat lees je in het eerste versje reden van Psalm 88. Want daar zegt een Heere God mijns heils. Daar wordt de grondslag van die man, wordt daarin verklaard, Arendi. En als nu een mens mag zeggen, Heere, God mijn heils, zou dat zonder blijdschap wezen? Zou dat zonder innerlijke vreugde wezen? Nee, mensen, nee. Daar is in het hart van een zondaar die door God wedergeboren wordt, daar is een droefheid en er is een blijdschap door elkaar gemengd. Ze zijn blij dat ze voor God mogen bukken. Ze zijn blij dat ze de wereld een scheidbrief mogen geven. Ze zijn blij dat ze een vermaak in God vinden. Ze zijn blij dat ze een opening in God krijgen. Want David die zegt, dan was ik al lang in mijn druk vergaan. Als dat geen waar was. En onze godsdienst die wordt vaak belasterd van vele kanten en door vele mensen. En dan zei ze, het enige wat je daar hoort in die kerk, dat is hel en verdoemenis. Nee, dat is niet het enige wat je hoort. Je hoort ook wel eens, blijdschap komt na veel smarten, al oprechte harten. Je hoort ook wel eens, gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven, dan ter tijde toen de goddeloze koren en mos vermenigvuldigd is. Daar zijn voor dat volk wel eens ogenblikken dat ze mogen zingen van de wegen des Heeren. Daar zijn voor dat volk wel eens ogenblikken, ze hebben tijd gehad als ze dachten, was ik maar nooit geboren. Was ik maar een beest. Maar er zijn ook wel eens ogenblikken dat ze blij zijn dat ze het levenslicht hier op de wereld dan schouwt hebben. Ik zal zo laag afdalen als ik kan, mensen. Als dat volk eens een opening krijgt in Gods eeuwige getuigenis. Als ze onder de bediening van het woord eens mogen geloven dat ze nog bekeerd kunnen worden. Zou dat geen blijdschap verwekken? Maar vanzelf, dat ga ik tegelijk weer erbij zeggen, de duivel die pikt op alles. En die is er elke keer maar bij om te zeggen, wees voorzichtig, dat je niks wat neemt hoor. Dat je niks steelt. Wees voorzichtig dat je er pad niet op mee opgaat. En soms dan worden ze in zulke banden gebracht, dat die duivel het einde van de leven ze voorstelt, dat is verschrikkelijk. Dat het voor eeuwig mis zal wezen. Dat ze voor eeuwig God zullen moeten missen. En dat al de godsdienst in haar hoofd gezeten heeft, in plek van dat was in haar hart. En nog veel meer mensen, want er is geen einde van waar dat volk mee aangevallen wordt en waar dat volk mee benauwd wordt. Die vijand, als ze zijn preekje mag lezen, laat ik dat voorbeeld maar eens noemen. Als er een hart er eens in verklaard wordt en ze kunnen er niet van buiten dat dat er leven is. Dat dat er leven is. Dan is die vijand, die is er ook weer bij. Om te zeggen, dat zit in je hoofd. Want het is je leven niet. Het is je leven niet. Die vijand die is altijd maar bezig om dat volk te verwoesten en om de leven maar bitter te maken. Altijd en altijd. Als ze zwijgen, krijgen ze klappen. En als ze wat zeggen, dan worden ze ook afgerammeld. Zo gaat het. Maar toch, er is een droefheid naar God en er is een blijdschap inwoord. En het voorwerp des geloofs, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is die grote verlosser, die verlost van het hoogste kwaad. En die brengt tot het hoogste goed. Dat is die Christus waar de kerk van gezongen heeft en wat we samen ook willen zingen. Hij is het die verlossing zond. Psalm 111. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid vermaken. Psalm 111, het vijfde vers. Oude Testament, die moest ook optreden om het bloed van de verslagenen te wreken. En dat ziet op de verlossing van de duivel. Want die heeft ons verslagen in paradijs. Het is allemaal onze eigen zonde. Maar die vijand die heeft ons in zijn macht gekregen. En nu is Christus gekomen om die kop van die duivel te vermorzelen. Om zijn vaten te ontnemen. En Christus is gekomen om uitwendig en inwendig om de werken des duivels te verbreken. Dat heeft hem door zijn dadelijk en leidelijke gehoorzaamheid gedaan. Want van onszelf mensen, als zou een mens zijn longen kapot schreeuwen. En als zou een zoveel tranen schreeuwen, dat zijn ogen er blind van waren. Maar zijnzelf uit die droeve staat verlossen, dat is een onmogelijke zaak. Maar er staat in Psalm 68, God spreekt. Mijn uitverkorenen al, uit Bazan ik verlossen zal. Die nu is zeer hoogmoedig. Ik wil ze fraai en de gezond, uit des meers allerdiepste grond trekken. Met mijn hand goedig. En als God nu een mens zijn ogen opent, dan worden zijn ogen geopend voor zijn staat en voor zijn toestand. Laat ik het nog proberen anders te zeggen. Als God een mens bekeert, dan is het eerste wat hij ziet dat niet bekeerd kan worden. Dat hij niet bekeerd kan worden. Dan zegt een zo'n ellendeling als ik ben, is er op de hele wereld niet. Ik heb zwaar en menigmaal o Heere, tegen u misdreven. En dat met beter weten. Ja, wat een waarschuwingen en wat een vermaningen zijn in ons leven al gekomen. Door het woord van God, door zijn consensie. Maar zijn eigen er maar tegen verzet. Totdat God zegt tot hiertoe en niet verder. Ja. En dan is er ook geen blame meer op andere mensen. Op zijn vader of op zijn moeder. Want ik kan dat vanavond wel eens zeggen, mensen. We kunnen altijd niet alles zeggen. Maar ik kan vanavond dat misschien wel eens zeggen. Daar kunnen tijden zijn in ons leven dat we ongelukkig over de wereld gaan. En dat we wel eens denken, wanneer we geen vooruitzicht zien en dat alles even donker is onder Gods recht en gerechtigheid, dat we denken, waarom moest mijn vader en moeder trouwen? Waarom moesten ze bij mekander komen? Om mij op de wereld te brengen. De grond vanzelf is verkeerd. O ja, de grond is verkeerd. Maar wat er niet op kan rijzen in het hart van een mens, geliefden, als het persoonlijk in zijn leven met God te doen krijgt. Persoonlijk in zijn leven met God te doen krijgt. En als ze niet gaat beseffen over het gewicht van de eeuwigheid. En wat die eeuwigheid uit zal maken. Om eeuwig van God verworpen. En eeuwig van God verstoten te worden. En dan zouden soms tegen zijn kinderen wel zeggen, och, wat een arme vader en wat een arme moeder, hè? Ja. Maar daar staat een mens. Hij is er en zijn kinderen zijn er ook. En het is een nadrukkelijk gebod van God. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Maar als een mens over die eeuwigheid gaat denken. Over die eeuwigheid. Ik heb één keer eens een man zien sterven. Die zijn vader beschuldigde. In de laatste ogenblikken van zijn leven. En die tegen zijn vader zei, je bent de schuld. Je bent de schuld ervan dat ik voor eeuwig verloren ben. En ik heb ook een jongeman zien sterven. Die zijn vader rechtvaardigde. Die zei, vader, je bent vrij van mijn bloed. Want jij hebt me genoeg gewaarschuwd. Je hebt me genoeg vermaand. Maar ik heb nooit gewild. En het is al meer dan 50 jaar geleden dat dat gebeurd is. Dat we dat meegemaakt hebben. En dat we dat aanschouwd hebben. En wil je wel geloven, mensen, als het nog weer eens terugkomt, dan voel ik het nog. Dan voel ik het van binnen nog. Want het is wat om mens te wezen. Voor een eeuwigheid geschapen. Maar nu aan de andere kant die ruimte die er in God ligt. Dat er verlossing is uit de staat van zijn ellende. En David die zegt in Psalm 130. Uit diep. Van ellenden roep ik tot God met hart en mond. Tot die God die heil kan zenden tot die God die me verlossen kan. En die me uit dat geweld des duivels verlossen kan. Die me terug kan brengen in de gemeenschap met God. En in de gunsten Gods. Dat ik proef en smaken mag dat de Heere goed is. En diezelfde Christus die als de tweede Adam verworven heeft en teweeggebracht wat we in de eerste verloren hebben. En een schat van zegeningen is in hem ons ten erfdeel geworden. Dat alle schatten van wijsheid en kennis in die Christus verborgen zijn. En dat we uit zijn volheid kunnen ontvangen, ook genade voor genade. Dan keert dat om, mensen. Als daar wat van verklaard wordt en geopenbaard wordt, en als we daar eens een houvastje aan krijgen van binnen, voor onze eigen zielen, dan worden we blij. Dan worden we blij. Mocht het vanavond maar eens geschonken worden. O, wat zouden we makkelijk naar huis gaan. Wat zouden we makkelijk naar huis gaan. Dan zouden zij, Heere, ben niet te vreefs op de wereld gekomen. Ben niet te vreefs geschapen. Want je hebt me van eeuwigheid al gekend. Je hebt me van eeuwigheid al bemind. Je liefde, o, is van eeuwigheid op me gevallen. En je hebt buiten mij, helemaal buiten mij, hoor, een weg geopenbaard in de Zoon uw eeuwige liefde, dat ik weer met God bevredigd en verenigd kan worden. En dat ik straks voor eeuwig in die gemeenschap God zal mogen delen, want er zal geen klauw van dat volk achterblijven. Och nee. Al worden ze tot aan de dag van de dood en de uren van de dood van alle kanten benauwd en van alle kanten aangevallen. Maar als dat beginsel van Gods werk in ons hart is, dan zegt Paulus, hij die in u het goede werk begonnen heeft, die zal het volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En er zal een straks geen vreemd God aanschouwen, maar straks verzadigd worden met Gods beeld. We zullen voor vanavond er weer bij jou eindigen. De Heere mocht het enkele woord nog zegenen. We kunnen nog bekeerd worden. De deur is nog niet op het nachtslot. Dat we leren bedenken met ons arm geslacht, wat tot ons een eeuwige vrede is dienende. En dat het verharden die er is toch niet door mag gaan, maar dat er nog eens een verbreking des geestes kwam. Nog een vernedering voor het aangezicht des Heeren, om te mogen beleven in wat een staat dat we ons eigen gebracht hebben. In wat een banden dat we onszelf gebracht hebben. Maar dat er ook hulp besteld is bij een held. Die machtig is om te verlossen. Almachtig is. En die in zijn woord zegt, zou er voor den Heere iets te wonderlijk zijn? Nee. Het is een God die maar spreekt en het is er gebied en staat. En die tot het noorden zegt geef en tot het zuiden houdt niet terug. Och, dat het nog eeuwigheid mag worden, terwijl het nog tijd is. En dat we die eeuwige God nog leren kennen. Wiens naam is wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. En uit kracht van die bediening, nooit meer blij met onszelf, maar blij te mogen zijn en worden blijven met die God van volkomene zaligheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord van dit avontuur nog bedouwen en bekrachtigen door uw goddelijke geest. Wil met de gemeente zijn en blijven. Breng ons veilig tot onze woningen. Wil ons voorbereiden voor de Sabbatdag, als met uw raad kan bestaan. Wil ons binden aan uw troon in alle wegen en omstandigheden. Ook in alle reizen en trekken, den een zowel als den ander, ook een van onze ouderlingen, die enkele dagen van hier gaan zal, gemochten met zijn vrouw en kind gedenken, weer behouden terugbrengen, en alles nog wel maken met uzelven om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het 9e vers, uit Psalm 26. Psalm 26. Wanneer uw arm verheft, de snoden zondaar treft, wees gij dan, Heer, mijn toeverlaat. Doe mij met hem niet sneven. O nee, behoed mijn leven. Als gij de man des bloeds verslaat. Psalm 26, het 9e vers. Te houden in de Engelse taal. Ontvang u de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.